Nou, wat mooi om hier te zijn op tweede kerstdag. Goedemorgen. En wat jammer dat we niet gewoon fysiek hier bij elkaar kunnen zijn. Dat ik u niet zo in de ogen mag kijken, maar u mij wel. En ik hoop dat we met elkaar toch een heel mooi samen zijn kunnen beleven met elkaar. Het is een eer om hier te zijn. Kerst is opnieuw anders dan gehoopt dit jaar. Ik geloof dat het verhaal van kerst harder nodig is dan ooit. Want velen van ons zijn misschien wel de wanhoop nabij. Een epidemie van wanhoop en onzekerheid raast over de wereld en ook over ons land. En ik weet niet hoe jij het beleeft, maar ik ervaar onze wereld heel vaak als een duistere en donkere plek. En dan doe ik niet alleen op de donkere winterdagen waar we op dit moment in zitten, maar ook over, heb ik het ook over het kwaad en de onrust in onze wereld. Om ons heen, maar ook in ons. En ik denk voordat we deze kerst overhaast, het licht en de kaarsjes aandoen, moeten we allereerst de realiteit onder ogen zien. Kerst is geen tijdelijke uitvlucht om het duister even te vergeten of van ons af te schudden. Kerst is het feest van het licht. Maar als het licht aangaat, dan onthult het wat er eerst door de duisternis werd verhuld. Dingen die pijn doen, dingen die pijnlijk zijn. En vandaag wil ik het kerstverhaal midden in het grote verhaal dat de Bijbel vertelt plaatsen. En ik wil allereerst beginnen te lezen in Genesis hoofdstuk 1 vanaf het eerste vers. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods. En duisternis lag over de oervloed. Maar Gods geest zweefde over het water. God zei, er moet licht komen. En er was licht. En God zag dat het licht goed was. En hij scheidde het licht van de duisternis. Hier helemaal aan het begin van het verhaal doet God het licht aan. God zegt, er zij licht en er is licht. Het licht gaat aan en God creëert een klimaat waarin de mens kan floreren, waarin de mens kan leven, groeien en bloeien. Een hof van Eden, letterlijk de tuin van plezier. Maar al snel gaat het licht uit. De mensen die God heeft geschapen keren zich tegen hun schepper. Hun hart kiest het kwaad en met het kwaad gaat het licht uit. En we lezen een paar hoofdstukken na Genesis 1 en Genesis 6 die verterende woorden. Lees met me mee. En de Heer zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was. En dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht, duister waren. Toen kreeg de Heer er berouw over dat hij de mens op de aarde gemaakt had. En het bedroefde hem in zijn hart. En de Heer zei, ik zal de mens die ik geschapen heb van de aardbodem verdelgen. Van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren, tot de vogels in de lucht toe. Want ik heb er berouw over dat ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen van de Heer. Hier vlak na de schepping gaat het licht uit, maar het verhaal, het stopt niet. God wast met een grote watervloed de wereld schoon van kwaad, van onrecht en duisternis. De wereld krijgt, zo gaat het verhaal, een grote wasbeurt en God gaat verder met één rechtvaardig man en zijn gezin, Noach. Maar Noach, hij blijkt niet de oplossing voor het probleem van deze wereld, want Noach is besmet met het virus dat zonde heet. En de nakomelingen van Noach, ze blijken niet veel beter dan alle andere mensen. Het Noach-verhaal leert ons dat een externe watervloed niet het antwoord is op een innerlijk probleem. Want opnieuw bedekt de duisternis de aarde. De wereld is ziek en een pandemie van proporties teistert de wereld. En telkens opnieuw waar mensen samenleven met elkaar, zien we dat zonde de mensen overmeestert. En laten we op deze tweede kerstdag eens heel eerlijk worden. We kennen allemaal momenten waarop het kwaad ons overmeestert. We worden al te gauw overmand door emoties van boosheid en jaloezie, maar ook van angst en onzekerheid. En we reageren onze pijn maar al te vaak op elkaar af. Het kwaad moeten wij niet alleen buiten onszelf lokaliseren, daar bij die uitzonderlijk waanzinnige, maar allereerst ook hier, dicht bij onszelf, in ons eigen hart. We kennen goed en kwaad, maar het kwaad zit er goed in. Het duister wint zo vaak van het licht in deze wereld. En daarom kerst. Daarom kerst. Want lezen we duizenden jaren na het Noach-verhaal in Johannes 1. Deze prachtige woorden. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het woord was het leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Het woord is mens geworden. En het heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de Vader. Opnieuw klinken hier die woorden, in het begin. Zoals God in Genesis 1 het licht aandoet door zijn woord, zo zien wij hier in Johannes 1 dat met kerst opnieuw een schitterend licht aangaat wanneer Jezus in onze wereld verschijnt. Kerst is het verhaal van een God die de duistere wereld van de mensen binnendringt. Christus is gekomen. De God die zichzelf in Jezus openbaart als Messias is geen God die op afstand blijft. Hij is God met ons. God met ons in ons verdriet en onze vreugde. God met ons in onze zorgen en onze zegeningen. Zie je, deze God, hij gooide geen Bijbel vanuit de hemel om vervolgens te zeggen, probeer maar te leven volgens het boek. Misschien komt het dan goed. Nee, deze God werd zelf het levende woord. En hij zei vervolgens, lees mijn leven. God werd geen boek. God werd een mens. De profeet Jesaja, 700 jaar voor de komst van Jezus, hij voorspelt al wat er gaat gebeuren en lezen we mee. Het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht. En zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouders. Kerst is het verhaal van God zelf, die hoogst persoonlijk als mens wordt geboren te midden van een duistere mensheid. Hij komt een wereld vol zonde en duisternis binnen, maar in tegenstelling tot alle andere mensen raakt hij niet besmet met het virus dat zonde heet. Hij blijkt het vaccin te zijn. Hij blijkt de antistof tegen de zonde te hebben. Dit is wat Jezus later zelf zou omschrijven als zijn missie. Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Jezus, hij komt naar de wereld, omdat hij weet dat de wereld ziek is en een dokter nodig heeft. Kerst laat ons zien dat God weigert om God te zijn zonder ons. Hij is God met ons. Hij laat ons niet stikken in de duisternis, maar geeft ons zijn adem en zijn licht. Zie je, de God waarin christenen geloven, bekommert zich niet alleen om al het aardse lijden, hij stapt er middenin. En is uiteindelijk zelfs bereid te sterven aan Een kruis. Dat is de boodschap van Kerst, dat God al voor ons koos, voordat wij voor hem konden kiezen. God, hij had ons al lief, voordat wij ooit konden reageren met onze liefde. Want al zo lief had God de wereld dat hij gaf. Hij gaf zichzelf. Zie je, het grootste geschenk dat God jou en mij kan geven is niet iets dat zich buiten hem bevindt. Het grootste geschenk dat God kan geven is zichzelf. Ik heb er wel eens over nagedacht, maar ik zou geen hemel willen zonder Jezus. Ik zou geen voorspoed willen zonder Jezus, want het zou geen hemel zijn, het zou geen voorspoed zijn. Want Jezus, hij is alles. Alles bestaat in hem. Alles bestaat door hem. Alles is uiteindelijk tot hem. Kerst leert ons dat God niet op afstand blijft. God, hij kijkt niet zonder emotie vanaf zijn hoge hemeltroon toe. Nee, hij stapt van zijn troon af en hij komt de wereld binnen. God, hij acht het niet beneden zijn waardigheid om onderdeel te worden van onze vergeefse strijd tegen de zonde. Nee, hij schept er een eer in en hij wint de strijd. Totdat het licht zelfs reikt tot in de duisternis van de dood zelf. Als Jezus komt, dan maakt hij duidelijk dat de wereld niet nog eens onder water hoeft gezet te worden zoals in de dagen van Noach. Dat was een externe reiniging, maar het loste het innerlijke probleem van de zonde niet op. Als Jezus komt, is hij onthutsend eerlijk. Hij zegt, en ik parafraseer, het menselijke hart is het probleem. Hier in het hart worden verlangens naar overspel geboren. Hier vindt jaloezie zijn thuis. Hier vindt vijandschap zijn oorsprong. Hier in het hart van een mens. Het hart, het is die mengelmoes van goed en kwaad. Hier in ons hart worden goddelijke dromen geboren en sinistere plannen beraamd. Zie, het probleem van onze duisternis is niet alleen een extern probleem. Het zit diep in ons allemaal. En om die reden belooft Jezus, ieder die snakt naar licht, naar leven, naar liefde, zijn Heilige Geest. En in Johannes 7 lezen we dat Jezus zelf zegt, laat wie dorst heeft komen en drinken van het water dat leven geeft. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift. En daarmee doelde hij op de geest. Opnieuw zien we water. Maar dit keer is het geen externe watervloed, maar een interne stroom van levend water. Geen vernietigende zondvloed, maar een rivier die leven geeft en ons weer helemaal gezond maakt. Nu wordt het probleem van zonde letterlijk in de kiem gesmoord. Nu is er een vaccin voor het virus dat zonde heet. Zonde is het grootste virus dat de wereld plaagt. Maar Jezus door zijn geest is het vaccin. En van dit vaccin worden de bijwerkingen door Paulus opgesomd in Galaten 5. Liefde, vrede, vreugde, geduld, geloof, vriendelijkheid, goedheid, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. We lezen nog eens die tekst uit Jesaja 9 vers 5. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouders. Een kind is ons geboren. Hij is echt 100% mens geworden. En een zoon is ons gegeven. Hij is ook echt 100% Gods zoon door de hemel gegeven. De hemel stond Jezus af aan de aarde om de aarde langzaam weer zoals de hemel te maken. Op aarde zoals in de hemel. Als je kijkt naar Jezus, dan zie je wat God verlangt te zien in jou en in mij. John Mark Comer, een Amerikaanse schrijver en auteur, hij schrijft het volgende. Hij zegt, als je wilt weten hoe God is, kijk dan naar Jezus van Nazareth. Maar het feit dat God mens werd, betekent ook dat hij het voorbeeld is van hoe echte mensen eruit zien. Hij is de zoon van God en hij is de zoon van Adam, de mensenzoon. Als je wilt weten hoe het eruit ziet om als mens van vlees en bloed volledig tot leven te komen en te heersen over de wereld als een kanaal van Gods liefde, kijk dan naar Jezus. Een kerkvader uit de 7e eeuw, Maximus de Belijder, hij vatte het intens samen. Hij zei, Christus toonde ons een compleet nieuwe manier om mens te zijn. Jezus laat zien wat het betekent om lief te hebben tot het einde. Want met kerst vieren we niet alleen de geboorte van de Heer Jezus. We vieren kerst altijd met het kruis al in gedachten. Want de kribbe stond in onze wereld met een reden. De kribbe leidt uiteindelijk naar het kruis. Niet de kribbe, maar het kruis vormt de climax van wat God kwam doen in onze wereld. Als de machten van de duisternis op Jezus inbeuken aan dat gruwelijke houten kruis, dan grijpt Jezus niet naar het zwaard. Hij grijpt naar liefde. Hij roept geen oordeel over zijn tegenstanders af. Hij eist geen bloederige overwinning op. Hij laat geen vuur uit de hemel neerdalen, verre van dat alles. Als de wereld het dieptepunt van het duisternis bereikt en schreeuwt aan het kruis met hem, bereikt Jezus het hoogtepunt van liefde en hij fluistert, Vader, vergeef het hen. In een duistere wereld, waar het zo vaak gaat over wij versus zij, wij horen niet bij hen, fluistert Jezus, Vader, vergeef het hen. Hij werd onze vrede, zou Paulus later schrijven. En hij zou elke scheidingsmuur die door mensen is gemaakt en bedacht, verbreken. Jezus, hij laat zich niet verleiden tot zonde door naar het zwaard te grijpen, want hij blijkt immuun voor het virus dat zonde heet. In Jezus zien wij alleen maar grenzeloze goedheid. Als hij wordt beledigd, beledigt hij niet terug, maar hij zegent. Jezus, hij is sterker dan Adam. Hij is rechtvaardiger dan Noach. En hij is geduldiger dan jou en mij. De Jezus die met kerst wordt geboren, hij sterft op Goede Vrijdag. Als het land in 3 uren van dikke duisternis gehuld wordt. Maar dezezelfde Jezus die op Goede Vrijdag naakt, gestript van al zijn waardigheid aan een kruis hangt. Hij staat op uit de dood als overwinnaar op de Paaszondag. Als de steen weggerold wordt en het licht letterlijk de duisternis overwond. Want op Paaszondag gloort er een schitterend licht aan de horizon van onze wereld. Op paasochtend roept de Vader uit, dit is mijn geliefde zoon, dit is jullie koning, luister naar hem. Want hij was dood, maar hij leeft tot in de eeuwigheid. En hij heeft alle macht in de hemel en op aarde. En het is vanuit dit bijzonder goede nieuws dat God ook jou en mij uitzendt in deze wereld. De hemel zond Jezus, nu zendt de hemel jou. Let op wat de apostel Paulus schrijft naar de kerk in Filippi, in Filippenzen 2. Het doel is dat jullie zuiver en smetteloos zijn. Onberispelijke kinderen van God, te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen jullie schitteren als sterren aan de hemel. Schitterend licht. Jij en ik, wij zijn geroepen om als Jezus te zijn in deze donkere en door duisternis bedekte wereld. De band mag naar voren komen. Kerst vond niet alleen 2000 jaar geleden plaats. Kerst kan ook hier en nu, deze ochtend, plaatsvinden. Kerst vindt plaats waar mensen besluiten om de duisternis van hun eigen hart in het licht van Jezus' liefde en goedheid te brengen, zodat ze zelf beginnen te schitteren als sterren aan de hemel. Zoals Jezus geboren werd, zo moeten wij, vertelt de Bijbel, opnieuw geboren worden. En dat opnieuw geboren worden betekent dat wij beginnen met een schone lijn, alsof we nooit iets verkeerd hebben gedaan. Zodat het schitterende licht van Jezus doorbreekt in ons hart. Zodat zijn leven in ons kan groeien. Zodat de vruchten van onze verbondenheid met hem ons leven van binnenuit beginnen te transformeren. Liefde, vreugde, vrede, goedheid, zachtmoedigheid, geduld, zelfbeheersing. Zodat de rivier van Gods geest ons van binnenuit langzaam begint te reinigen en heiligen. En door ons heen ook onze omgeving langzaam gezond maakt. Wat moet je doen om deze genade te ontvangen? Als jij op de plek waar je nu bent, Jezus aanroept, dan is Jezus daar, op dit moment. Hij is niet ver weg. Als er iets is wat kerst ons laat zien, dan is het dit. God is nooit ver weg. Als God gevonden kan worden in een kribbe, dan kan hij zeker gevonden worden in de duisternis van jouw bestaan. Liefde is nooit ver weg. En liefde dwingt jou niet tot een keuze, maar liefde nodigt uit. En liefde roept vanochtend jouw naam. En vandaag, deze ochtend, doe ik een beroep op je en ik vraag je, alsjeblieft, zie voorbij de lichtjes in de kerstboom of de kerstkrans, allereerst eens naar de duisternis in je eigen hart en vraag jezelf dan, heb ik het licht van Jezus nodig? En open vanochtend, al is het heel voorzichtig, je hart eens voor de hemel, zodat het echt kerst wordt. In ons hart en in ons huis. Zodat wij samen de handen en voeten van Jezus kunnen zijn. Zodat het licht schijnt in onze duisternis. Want het volk dat in duisternis ronddolt, ziet een schitterend licht. Zullen we samen met elkaar een gebed bidden. Lieve Jezus. Trouwe Jezus. U die kwam in onze wereld klein en kwetsbaar. U kwam naakt ter wereld in een kribbe. U, die Jezus, willen wij deze ochtend aanbidden. En Jezus, we willen u ook uitnodigen in ons hart en in ons leven. Jezus, ik weet niet hoe het bestaan op dit moment van mijn broer en mijn zus, die zich hier bevindt of thuis bevindt, eruit ziet. Maar u weet het wel. En voor u is geen duisternis te dik of u kunt er doorheen breken met uw wonderbare, schitterende licht. En ik bid Jezus dat u deze ochtend een wonder van bekering en een wonder van herstel wilt geven in de harten van mijn luisteraars deze ochtend. Wilt u komen, Jezus, met uw geest van leven. Dat u uw geest van leven blazen in ons hart, zodat het licht aangaat in ons hart. Zodat het licht mag gaan schijnen, al is het donker om ons heen. Jezus, laat ons dan van deze realiteit getuigen dat wij deel hebben gekregen aan het licht van Jezus. En overal waar wij komen, als sterren mogen schitteren, als aan een donkere hemel. Jezus, wilt u uw schitterende licht in ons hart ontsteken deze kerstdagen in Jezus' naam. Amen.
Jesus. verschijnt. De mensenzoon, de zoon van God, zal koning zijn. Jezus, hij offerde zichzelf. Nu verhoogd, wordt nu gekroond, hij is de Heer. Zijn koninkrijk kent geen grens, en haar heerlijkheid kent geen eind. Nu de majesteit en luister, van de vredevorst verschijnt. Hij zal koning zijn, hij zal heerser zijn, en regeren met macht en in gerechtigheid. Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt. Zo lief had Vader ons. Hij was Gods trouw, hij was Gods woord aan ons getoond. Jezus, beeld van Gods heiligheid, verhoogd, wordt nu gekroond, hij is de Heer. En zijn koninkrijk kent geen grens, en haar heerlijkheid kent geen eind. Nu de majesteit en luister, van de vrede. Zijn en regeren met macht en in gerechtigheid. Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt. En zijn koninkrijk kent geen grens, en haar heerlijkheid kent geen eind. Nu de
Hart-Jan, dank je wel voor je woorden van kerst 2021.
Ja.
En nog even in een notendop van wat kerst nou eigenlijk kan betekenen ook. En ik zat zelf, toen ik naar je luisterde, hoorde ik vooral het woord licht,
ja,
wat heel veel naar voren kwam. Het licht in je hart. En wat ik soms zelf wel merk en ook wel eens hoor, is dat het soms ook heel abstract kan klinken. Hè? Van, het was een preek waar je echt wel in het woord ook dook en daarin echt die Bijbelteksten aanhaalde. Hmm. Maar soms kan het heel abstract zijn. Zou je dat misschien eens heel kort nog eens uit kunnen leggen van wat dat dan precies inhoudt?
Ja.
Of hoe je dat voor elkaar krijgt, laat ik het ook zo zeggen.
Ja. Nou, waar ik dan op zou in willen gaan is dat ik denk dat ieder van ons wel herkent dat, net als wat ik zei, hè, van dat je hart vaak voelt als die mengelmoes, hè, van goed en kwaad, van licht en duisternis.
Ja.
Je merkt soms, ja, soms dan heb ik opeens een heel heilig verlangen om iets goed te doen voor een ander. En dat zou je dan kunnen omschrijven als het licht van God dat door mij heen straalt naar die ander toe. Maar dan ook zomaar kan het omslaan door een vervelende opmerking van iemand of door wat iemand me aandoet. En dan opeens dan merk ik bij mezelf van wow, er komt iets in mij naar boven. En ik zou eigenlijk nu die ander er even flink van langs willen geven en dat is dan duisternis. Dus je merkt in jezelf denk ik soms die strijd, zeg maar, dat contrast tussen goed en kwaad. En daarom zei ik ook, hè, van wij mensen hebben goed en kwaad, maar het kwaad zit er goed in. En dat is iets wat we ons moeten realiseren. En wat ik mezelf realiseer is dat ik, en dat is ook denk ik wel de ultieme betekenis van kerst, is dat ik naar Jezus moet blijven kijken. Want als ik naar Jezus kijk, dan zie ik zijn bewogenheid. En dan zie ik mijn zelfzuchtigheid, mijn egoïsme. Als ik naar Jezus kijk, dan zie ik zijn liefde. En dan zie ik mijn apathie, weet je wel, mijn gevoelloosheid.
Yeah.
En daarom is Jezus een spiegel die ons letterlijk, als we ook over hem lezen, voorgehouden wordt. En ik denk dat we dus in die spiegel moeten blijven kijken.
Ja.
Om door dat licht, zeg maar, beschenen te worden.
Je bedoelt eigenlijk, hè, van naar Jezus te blijven kijken, dan wordt het uiteindelijk bereikbaar.
Ja.
Voor ons. Want dat is ook wel, want dat riep het bij mij ook wel op. Je denkt al heel snel, dat is een beetje mens eigen, om een beetje vanuit de negatieve bril te gaan kijken. Ja. Hè? Ook naar zo'n verhaal, dat je denkt, oh ja, maar dat is toch onbereikbaar. Dus ja, weet je, ik kan wel doen wat ik wil, want het heeft toch geen zin.
Nee.
Dat soms wat het op kan roepen. Van, oh, Jezus voelt soms zo ver weg, of het is zo onbereikbaar van hoe hij was als persoon. Hoe geef jij dat bijvoorbeeld vorm in jouw leven? Hè? Van inderdaad dagelijks in die spiegel kijken. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. God zoeken een hele belangrijke is.
Ja.
Hoe geef jij dat verder vorm in je leven?
Nou, ik denk dat, als ik het goed begreep, dan zijn jullie met de gemeente ook aan het nadenken over de geestelijke disciplines. Of dat, daar zijn jullie mee begonnen.
Klopt, ja.
En dan heb je het over gebed, over stilte, misschien ook wel over vasten of een aantal. En de gedachte die we daarbij hebben is, dan moeten we dus heel veel doen. Weet je, dan wordt het dus weer een soort wetticisme. Dan kan ik iets van die liefde verdienen. Maar het is eigenlijk andersom. Ik heb het nodig om Gods liefde te kunnen ontvangen. Die disciplines, die oefeningen, die helpen mij, zijn het middel waardoor ik Gods genade in mijn leven kan ontvangen. Dus ik merk zelf dat als ik dicht bij Jezus blijf, in gebed bij Jezus blijf, in mijn hart bij Jezus blijf en mijn focus op hem houd, dat hij soms heel liefdevol opeens zomaar iets van duisternis in mijn hart kan aanstippen. Maar dan niet om mijn veroordeling aan te praten, maar om juist zijn genade te openbaren en daar met zijn licht op te schijnen. En eigenlijk ervaar ik altijd dat Jezus dan zegt van, zullen we het nou opnieuw gaan doen en zullen we het dan samen doen? En mag mijn leven dan in jou groeien, zodat jij langzaam die persoon wordt die eigenlijk als vanzelf gaat doen wat God verlangt.
Ja, dus dat het inderdaad echt stapje voor stapje gaat. In plaats
ja,
van
dus door ruimte te scheppen voor de geest van God.
Ja.
Uiteindelijk dat leven van Jezus ook te zien en voelen groeien in onszelf.
Ja, mooi. Wel mooi hoe je dat benoemt. Want toevallig een tijdje geleden zat ik een artikel uit in de Visie te lezen.
Ja.
Het was van een pastoor uit het Midden-Oosten. En er werd een vraag aan hem gesteld van, hey, hoe is het om in het Midden-Oosten als christen te leven?
Hm.
En daar worden ze natuurlijk heel erg vooral fysiek vervolgd. En hij zei, dat is pittig, maar hij had eigenlijk bijna nog meer medelijden met ons als westerlingen.
Ja.
Omdat hij zei, ja, jullie worden niet fysiek misschien vervolgd, maar eigenlijk geestelijk vervolgd.
Ja.
In deze maatschappij, we kunnen bijna geen christen meer zijn door de maatschappij, want die hebben een oordeel over ons. We mogen op zondag niet bij elkaar komen. Dat is het beeld dat mensen hebben.
Mm-hmm.
Hoe zie je dat bijvoorbeeld, dat stuk van geestelijke armoede die wij misschien in het Westen kunnen ervaren in combinatie of in het licht van je boodschap van vanmorgen?
Ja, ik denk dat we heel voorzichtig moeten zijn om te denken dat we een soort bedreigde minderheid zijn, hè? Want dan gaan we denk ik te ver. Ergens in Hebreeën wordt een tekst genoemd van, u wordt nog niet tot bloedens toe vervolgd. Nou, dat is voor ons zeker nog niet het geval, maar ik denk wel dat we allemaal wel herkennen dat God soms ook in ons eigen leven door ons door moeilijke processen heen leidt. En het zijn, ik vind het mooi dat je dit voorbeeld van vervolging en hoe dat zich dan in onze context misschien vertaalt ook benoemt. Ik zou het eigenlijk nog breder willen trekken dat God alle negatieve omstandigheden die zich in ons leven kunnen voordoen, wil gebruiken ten goede om ons te vormen. In de eerste brief van Petrus vergelijkt Petrus het ook wel met goud dat gelouterd wordt door het vuur, om uiteindelijk een prachtige creatie te maken en voor te brengen. En ik denk dat eigenlijk God alles gebruikt. Ik denk dat wij soms door seizoenen heen gaan in ons leven waarvan we denken, oeh, dit was niet fijn. Want we zijn in het Westen heel erg gewend om te denken vanuit snelle behoeftebevrediging. Iets moet fijn zijn, iets moet goed voelen, iets moet hier en nu. Ja. Maar ik denk dat heel velen van ons kunnen getuigen van het feit dat, ook als iets niet fijn was, dat het wel goed was. Dat als wij door een periode heen zijn gegaan van ziekte of lijden of twijfel of misschien zelfs wel een existentiële crisis, waarin we echt uitroepen, mijn God, waar bent u nu? Hebt u mij verlaten? Dat we dan achteraf tot de conclusie kunnen komen van het was niet aangenaam, maar het was wel goed. En God heeft het gebruikt om mij weer te vormen naar zijn beeld.
Ja, nou, het is wel een mooie, denk ik, hoe je dat noemt. Want ik denk juist in tijden dat het, hè, ook in deze periode, hè, dat je nu denkt, hè, met kerst, ik kan niet de mensen opzoeken die ik op wil zoeken misschien. Hè, dat je denkt, oh, je kan daar soms een beetje moedeloos van worden.
Ja.
Maar ook daarin, hè, ook in deze tijd, mogen we naar God, naar het licht kijken. En in de spiegel kijken van wat zou Jezus doen op dit moment. Ik denk dat het een hele mooie is om mee te nemen de komende week, de laatste week van dit jaar in. Dankjewel, Adjan, voor je boodschap vanmorgen. En, nou, wie weet tot een volgende keer. Dankjewel. Dan gaan we over op de mededelingen en dan wil ik Petra naar voren vragen om bij mij te komen zitten. Zij zal afscheid nemen van ons als gemeente. En ik wil op dit moment ook even de collecte alvast aankondigen dat u die mag geven.